Ja, goedemorgen allemaal. Fijn om bij elkaar te zijn en dat, dat ook de Heer in ons midden is. En dat we hem mogen kennen, maar dat we nog meer door hem gekend zijn. En het is goed dat we deze dag samen zijn. Bijzondere dag, bevrijdingsdag. Ja, dus er zal hier en daar denk ik misschien wel feesten zijn in het land. Misschien ook in Utrecht, hè?
Reken maar,
wellicht. Maar goed, weet je, het is ook altijd feest in de hemel als mensen hun leven aan Jezus geven en echt bevrijd worden. Want dat is echt bevrijding. Bevrijding ook voor eeuwig leven en eeuwig bij hem te zijn. Voordat ik het woord met u deel, wil ik heel kort iets zeggen. Misschien moet ik de microfoon erbij hebben of niet?
Eigenlijk. Seppa is er niet, de wil ook niet. Dus,
nee, nodig.
Nee. Oké. Okay. Hij is uit, want anders gaat hij galmen. Kijk, zie je
eens. Dat is goed, ja.
Op de. Misschien even kort iets delen over mijn bediening, New Life Ministries. U als gemeente ondersteunt dat ook. We zijn ook zeer dankbaar voor elke gift, donatie die binnenkomt. Het gaat gewoon goed. We zijn dus voorzien in een nieuwe penningmeester.
Ja.
Daar heb ik voor het eerst ook iets even kort over gezegd. Maar dat is definitief allemaal. Daar zijn we heel, heel blij mee. En God heeft, we hebben het net over gebed. Een anderhalf jaar bidden en zoeken en vragen. En soms ook niet weten, wanneer, wat wilt u? heeft de Heer toch voorzien. En daar zijn we heel, heel blij mee. Verder is de Heer is nieuwe deuren aan het openen op plaatsen waar ik opnieuw mag spreken. Of niet opnieuw, eigenlijk voornieuw. Er zijn steeds meer gemeentes die gewoon vragen of ik wil komen spreken. En daar ben ik ook heel blij mee. Er is in contact gelegd met mensen in Nigeria. Dus het zou zo nog kunnen, maar het is niet helemaal duidelijk nog. Of er misschien dit jaar nog wat gaat gebeuren, ook in Nigeria. Vorig jaar kon ik niet, toen was ik dus ziek. Maar goed, de Heer, we zien gewoon, de Heer is bezig en opent nieuwe deuren. In juni gaan we weer, eind juni, evangeliseren met een groep mensen op de Schelling. Het huis is gereserveerd, dus dat is de eerste start. Maar we willen daarop uittrekken en dat willen we ook in september nog een keer doen. Omdat we vorig jaar zo hebben ervaren dat we het vaker moeten doen. Dus ook daar stappen we naar uit en gaan we dus ik wil bijna zeggen de strijd aan. Want het is soms ook een strijd om daar te zijn. Soms worden we uitgescholden, daar weten we alles van. Maar het maakt helemaal niet uit. Soms heb ik een beter reactie en dan geen reactie. Dan kun je soms erop inhaken of ze roepen allemaal. Dus dat is prima, weet je. We moeten maar onthouden. Als mensen zo negatief zijn soms, Jezus zegt dan... Ze wijzen jou niet af, maar ze wijzen mij af. Dus we moeten ons niet afgewezen voelen als mensen niet zo positief reageren op het evangelie. Want ze wijzen hem af, ze wijzen jou niet af. En dan mogen we ook daardoor weten dat we door kunnen gaan. Ik wil een paar versen lezen. Ik ben erg bepaald bij één Bijbelvers. En toen ik dat begon te lezen en weer lezen, kwam ik ook in het geheel met de context. En het sluit ook helemaal aan bij het avondmaal wat we straks na de preek zullen houden. En na de preek zal dan ook, na het avondmaal zal René dan ook een stukje spelen van overdenking. En zal er nog iets over zeggen ook, waarom hij dat gekozen heeft. Zodat er ook echt, denk ik dat het goed is om echt door te laten dringen van wat er gebeurd is aan het kruis. Maar eigenlijk is er veel meer gebeurd dan aan het kruis. Je zou bijna kunnen denken, hoe kan dat? Maar dat kan. En ik hoop u dat vanmorgen duidelijk te maken. Ik wil eerst lezen, ik wil een paar versen met u delen uit Johannes 6. Johannes 6. Johannes 6. En ik lees eerst vers 56. Want dat sluit eigenlijk ook aan bij uiteindelijk het avondmaal. En daarna lees ik een paar versen die daarvoor staan. Maar dit is mijn hoofdvers eigenlijk. Johannes 6, vers 56, dat zegt namelijk: wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem.
Ja.
Ja, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Dat zegt u dus eigenlijk van als wij dat doen, en dat is niet alleen vandaag, maar dat is bijna misschien wel dagelijks, dat je dit feitelijk moet doen, maar dat kom ik straks op. Dan zullen wij in hem blijven. En in hem blijven is dus ook in het Grieks in hem wonen. Maar dan blijft hij ook in ons en dan woont hij ook in ons. En dat is eigenlijk zo bijzonder, dat is eigenlijk zo krachtig. Maar daar kom ik straks op terug. En dan wil ik lezen vers 47 en daarvan een paar versen. Want dit vers 56 staat natuurlijk in de context van dat wat er voorgeschreven staat. En vers 47 zegt: voorwaar, en daar spreekt dus Jezus. Hè? Jezus houdt daar eigenlijk een preek. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Wow, hij is het brood des levens. Uw vaderen, zegt hij dan tegen het volk, hè, tegen de Israëlieten, tegen de Joden. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dat is logisch, want dat was het manna. En daar kon je niet eeuwig van leven. Dat was eigenlijk tijdelijk. En vers 50 zegt dan: dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Dus hij spreekt daar eigenlijk over, hij spreekt daar over zichzelf. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Dan heb ik het eigenlijk weer, wat ook in vers 56 staat. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld zelfs. Wow. Niet alleen voor ons. Tuurlijk, het is voor ons. Maar we gaan het pas begrijpen als we hem leren kennen en hem aannemen. Maar feitelijk is het voor de wereld ook bedoeld. En het is zo jammer dat er dan zoveel dat er niet pakken en niet grijpen. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Dat ik geven zal voor het leven van de wereld. En vers 52, de Joden dan reden twisten met elkaar en zeiden: hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Nou, dat is al duidelijk dat ze dus daardoor niet begrepen wat hij zei. Want ik heb natuurlijk letterlijk niet letterlijk zijn vlees eten. En dan zei Jezus tegen hen: voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Nu zou je kunnen denken, dat heeft misschien te maken, dan zou je kunnen denken, oké, dus als ik het avondmaal nooit vier, heb je geen leven in uzelf. Maar dat is niet alleen. Het gaat veel verder eigenlijk. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Halleluja. Amen. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Vers 55 zegt dan: want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. En dan kom ik weer bij vers 56. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. En zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Halleluja.
Amen.
Ja. En dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Wauw. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Nou weet u, ik heb heel veel van deze versen al jaren geleden ooit onderstreept. Dus ik heb eigenlijk een heel bekend bijbelgedeelte.
Ja.
Ik denk dat het veel vaker gelezen is en misschien wel over bijbelstudies over gehad hebben. Maar ik werd er zo bij bepaald en ik heb er ook wel mee geworsteld. En toen ik zelf hierheen reed, dacht ik, ja. Maar aan de ene kant, in feite namelijk, zit hier zo een diepte in. Maar ik kan niet goed, ik worstel ermee om eigenlijk die diepte aan u beduidelijk te maken. Want als je doorleest, dan lees je ook dat er een hele grote discipelen uiteindelijk door deze preek Jezus verliet. En zei: deze preek is te hard. Deze preek is te moeilijk. Dat kunnen wij niet aan. Wij gaan u niet volgen. En ze verlieten Jezus. Omdat ze deze preek die hij hier hield, En wij kunnen denken, oh ja, halleluja, Jezus, de brood is levens, halleluja. Oh, dat weten we allemaal wel. Ik kom al jaren in de kerk, dus dat heb ik zo vaak gehoord, dat weet ik wel. Maar er zit zo'n intense diepte in. Want het heeft eigenlijk alles te maken met wie leidt eigenlijk ons leven. Eigenlijk moeten we hem elke dag eten. Elke dag moeten we hem eigenlijk zo diep toelaten. Dat die discipelen blijkbaar zeiden van, ja, maar dit kunnen wij niet halen. Dit kunnen wij niet handelen. Dit is te moeilijk voor ons. Er staat ook in vers 60. Velen dan van zijn discipelen die dit hoorden zeiden, dit woord is hard. In het Grieks staat het is stroef, het is moeilijk. Wie kan het aannemen? Wie kan het aanhoren? En ze konden dus niet beprakken wat Jezus daar zei. En toen zei Jezus later nog ook tegen zijn 12 discipelen die toch nog bij hem bleven, zullen jullie ook niet weggaan? Zullen jullie ook niet weggaan? En toen zei Simon Petrus van nou, Heer, waar zullen we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Dus je kan eigenlijk zeggen, de woorden die hij hier preekt, zijn woorden van eeuwig leven. Deelnemen aan het bloed. Deelnemen aan het verbondsbloed van Christus is het middel om met God verbonden te zijn en het leven dat in hem was te ontvangen. Het gaat uiteindelijk om dat als wij elke dag als het ware eten van Jezus, van zijn vlees, van zijn brood, want hij is het levend woord geworden. Elke is hij, je zou kunnen zeggen, hij is het vlees geworden woord, zegt de Bijbel. Met andere woorden, dit woord, de Bijbel, toen de Torah alleen, want het Nieuwe Testament bestond nog niet, is vlees geworden in hem, is leven geworden in hem. Dus hij maakt zichtbaar wat de Torah, wat de boeken eigenlijk allemaal al verteld hadden. En dat kwam zichtbaar in het leven van Jezus. Halleluja, dat is zo bijzonder. En ik dacht er van week aan, ik geloof echt dat Gods Geest me dat liet zien. Weet je, het probleem vind ik zelf, ik preek even uit mijn hart, dat deel ik even kort. Het probleem vind ik zelf is, dat er zijn zoveel theologieën, dat door de vele theologieën en leerstellingen en dogmatieken er juist veel verdeling is gekomen in het lichaam van Christus. Maar als ik dit lees, dan zie ik dat Jezus helemaal geen theologie verkondigt. Hij verkondigt geen dogma. Hij verkondigt leven. Hij verkondigt zijn eigen leven. Dat is wat hij laat zien, wat de Vader hem gegeven heeft. Hij kwam op aarde om dat woord levend te maken. Dat vlees, dat woord, wat de Bijbel zegt ook, de letter maakt dood. Maar de geest maakt leven. De geest maakt leven. En het is zijn verlangen, de verlangen van de Vader, de verlangen van de Heilige Geest, dat wij zo verbonden zijn met Jezus zelf, dat wij uiteindelijk ook dat leven van Jezus gaan leven. Door de Geest. Daarom zegt hij, wie mijn vlees eet, blijft in mij. Dus als wij gaan doen wat hij doet, heeft gedaan, dan blijft hij in ons. En ik ben zelf een persoon die ervan houdt om de dingen praktisch te maken. Dit is niet alleen maar een theorie, het is niet alleen maar een theologie. Het is het levende woord van Jezus Christus. Het zal in ons leven steeds meer en meer zichtbaar mogen zijn, moeten zijn, dat Jezus het vlees geworden woord is, ook door ons heen. Dat mensen Jezus gaan zien door ons heen. In elke ding wat we doen. Als we ons door geloof met hem voeden, krijgen we deel aan de goddelijke natuur. En daarvoor wil ik even lezen uit 2 Petrus 1 vers 4. 2 Petrus 1 vers 4. 2 Petrus. 2 Petrus 1 vers 4. En er staat, vanaf vers 3 lees ik hem, immers zijn goddelijke kracht, en dus, dat is al heel belangrijk om dat al te beseffen, zijn goddelijke kracht, 1 Petrus 2, nee sorry, de tweede brief, 2 Petrus, ja. 1 vers 4, ik zei het verkeerd.
Okay.
Ja. Dus René, neem je niet kwalijk, het was mijn fout, ik zei het verkeerd. 2 Petrus 1 vers 4, maar ik begin bij 3, immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. En dan komt het, zo geweldig mooie tekst ook. En daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Omdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Wij hebben deel gekregen door Jezus Christus, door het levende brood, de brood dat hij is, het leven wat hij zelf is, hebben wij deel gekregen aan de goddelijke natuur. Kijk, wij zien natuurlijk alles met onze natuurlijke ogen, dat is logisch. Maar feitelijk zijn ook wij, Jezus, God is geest, dus God is overal daardoor. Maar feitelijk zijn wij zelf ook geest. We zijn niet alleen maar mensen van vlees en bloed, we zijn ook zelf geest. En als we ons elke dag beseffen wie Jezus is, dat hij het levende brood is, dat we hem moeten eten, nou is het heel apart, vond ik zelf. Ik zag in de Griekse grondtekst staan dat het Griekse woord voor eten ook betekent knabbelen. Nou, dan denk je aan een konijn wat aan het knabbelen is of zo. Blijkbaar mogen we van het vlees van Jezus, de brood, mogen we als het ware elke dag aan knabbelen, aan mee bezig zijn, van zijn leven te ontvangen. Wow, ik vond het wel heel apart, maar ook wel heel mooi alweer. Dat klinkt dan misschien heel erg onheilig, misschien wel. Ja. Maar het is toch wat de Griekse grondtekst ook aangeeft, die hebben veel meer betekenis in de woorden. Maar wij zijn dus deel geworden aan de goddelijke natuur. En door het werk van de Heilige Geest ontvangen we zijn leven en krijgen we deel aan zijn belofte. Want Johannes 6, vers 63 zegt: de geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Alleen als de ziel, want dat gaat heel diep, want dat heeft eigenlijk te maken met een volledige overgave aan Jezus Christus. Het heeft te maken aan een volledige overgave aan Jezus Christus. Dat hij in alles invloed mag hebben in ons leven. En ik las van de week deze tekst, dus dat is geen bijbeltekst, maar wel een uitleg daarvan. Alleen als de ziel zich aan God overgeeft, kan de geest zijn rechtmatige plaats innemen in de controle over je hele wezen. Ziel is dus je denken, je wil en je gevoel, maar ook je intellect, je emoties en je verstand en alles wat onze ziel, vanuit onze ziel voortkomt. En het is Gods verlangen, Gods bedoeling. Hij werkt dus samen met onze geest, maar onze ziel zit vaak nog in de weg vanuit pijn, vanuit ervaringen, vanuit ons eigen ik, zelfs vanuit ego, kan onze ziel in de weg zitten. Onze ego kan God in de weg zitten. Maar hier staat, alleen als de ziel zich aan God overgeeft, dus ook mijn wil, mijn denken, mijn gevoel, mijn emoties, kan de geest zijn rechtmatige plaats innemen in de controle over je hele wezen. Ja. En dan is de vraag, bent u bereid om zo ver te gaan, zeggen, Heere, u mag ook dit deel van mij helemaal hebben. Ik wil dat u invloed heeft vanuit uw geest, Heilige Geest, neem volledige controle. Niet alleen over mijn geest, maar ook over mijn ziel. Over mijn denken, over mijn emoties, over mijn gevoelens, over mijn verlangens, over mijn lusten. Noem alles maar op eigenlijk. Die komen voort uit de ziel, de gebroken ziel. En over ons intellect. Want uiteindelijk, wanneer wij het levende brood, het vlees geworden woord tot ons nemen, Jezus Christus zelf tot ons nemen, dan en hem laten overnemen, wow, dan zullen we onszelf ook niet meer herkennen, eigenlijk, in wat we doen. Dat doet mij denken, nu ik dat uitspreek, dan heb ik u even mee, in 2014 was ik in Zuid-Afrika, bij een conferentie van een gemeente waar ik toen bij betrokken was, Victory Outreach. We hadden daar een hele week een conferentie met veel radicale boodschappen. Echt radicaal, een ander leven. En op een zaterdag, dat was de laatste dag, de conferentie zelf was klaar. Maar we zouden s'avonds nog, zou daar nog een heel groot toneelstuk zijn, een musical van een ex-bendelid die tot geloof was gekomen. Nou, dus we hebben daarvoor geëvangeliseerd, hele middag mee bezig geweest. En toen moest ik weer terug met een broeder die met mij was om de auto op te halen. En we ontmoetten twee mannen op straat. En op een gegeven moment raakten we in gesprek. We leggen hen het evangelie uit. En een van die mannen, die hukte ik. Die gaf ik een knuffel, als het ware. Maar dat deed ik nooit met vreemde mensen. Hij rook ook naar alcohol, hij rook niet zo vis. Maar op een manier, dat maakt hem niet uit. Ik voelde zo de liefde van Jezus voor deze man. En ik gaf hem een huk. En toen zei Jezus deze stem. Jezus sprak zo deze, letterlijk deze woorden. En ik kan niet anders verklaren dat dat door zijn geest gegeven werd. Toen ik op aarde wandelde, gaf ik de liefde aan de mensen. Nu ik niet meer op aarde wandel, wil ik dat jij de liefde, mijn liefde doorgeeft aan de mensen. Dat gaat door zijn geest. En ik had het gedaan en op een gegeven moment zat ik naar de rand in de auto met mijn broer en zei, jongen, ik herken mezelf, ik doe nu dingen die ik nooit gewend ben om te doen. Ik hoor stemmen, ik hoor ja, stemmen in de goede zin van het woord, ik kan ook verkeerde stemmen horen. Maar ik hoor dingen en ik krijg dingen door die ik nog nooit gewend ben. Ik ga dingen doen die ik niet gewend ben. Je gaat dingen uitstappen in geloof. Of je gaat soms dingen doen. En dat is precies hoe Gods geest werkt. Dat je soms dingen doet die je niet gewend bent om te doen. Maar juist dan wordt Christus zichtbaar. Dan zullen mensen verbaasd staan en denken, wauw, en dat kan ik niet uit eigen kracht. Ik deed het niet uit eigen kracht. Het gebeurde gewoon. En dat is wanneer de geest het over gaat nemen. Binnenkort 4 uur Pinkster. Maar ja, de Heilige Geest is elke dag in ons aanwezig. We vieren dat natuurlijk omdat het ooit in de geschiedenis de Heilige Geest werd uitgestort. Nou, ik zou willen dat de Heilige Geest elke dag uitgestort werd. Ja. We hebben echt, en dat geloof ik echt, en dat is echt mijn verlangen op mijn hart. We hebben veel meer van de Heilige Geest nodig. We hebben veel meer van de Heilige Geest nodig. En als u bidt, daal neer met uw geest en het vuur. Zou u dan überhaupt durven bidden? Dan denk ik, oh, als er dan vuur komt, nou, dan word je in vuur en vlam gezet hoor.
Ja.
Dan verandert er wat in je leven. En dat zie je ook bij Petrus, bij de discipelen. Die op een gegeven moment aangeraakt werden met vuur. Het vuur kwam op hen. Als tongen als een vuur. En in diezelfde conferentie was ook een moment dat ook ik diep werd aangeraakt. En ik viel op de grond. En mensen kunnen daar van alles over denken, maar het was gewoon, ik werd overweldigd door de kracht van Gods geest. En ik stond na een verloop van tijd op, ik weet niet eens hoe lang, maar ik kon niet op mijn benen blijven staan. En ik ging op een brand van een podium zitten. En ik dacht, wat gebeurt er man? Ik kon niet meer blijven staan. En toen sprak God weer woorden tot mij. Dat was dan de donderdag voor die zaterdag. Dit is wat ik wil dat je gaat doen, je gaat het land en je gaat de evangelie verkondigen. En ik brak. Ik heb daar diep moeten huilen. Omdat ik zo Gods aanwezigheid ervaren. Lieve mensen. Ik ervaar zoveel lauwheid in kerken. Waar is de geest gebleven? Waar is de geest gebleven? We moeten ons overgeven. Volledige overgave aan Jezus Christus. Het levende brood. Wil hij in ons, mag hij in ons wonen? We zingen het wel. Maar laten we het ook toe. Degenen die delen in de mysterie van de relatie met Christus zijn ervan verzekerd dat ze op de laatste dag zullen worden opgewekt in het eeuwige leven. Het eten van het vlees van Jezus en het drinken van zijn bloed moeten geestelijk worden opgevat. De uitdrukkingen wijzen op de geweldige offerdood die hij zou lijden en de noodzaak voor gelovigen om deel te hebben aan de voordelen van zijn dood door tot hem te komen en in hem te geloven. Weet je, ik zie dat terug in het leven van Johannes de Doper. Johannes de Doper was natuurlijk een zonderling. Ja, hij was geboren, hij werd geboren. En toen hij geboren werd, was hij al vervuld met de geest. Ook zo wonderlijk, wauw. Maar ja, dat was niet nodig, want hij had een hele speciale taak, een speciale opdracht. En dan heeft hij een tijd in de woestijn geleefd. En ik geloof dat God hem daarin gevormd heeft. En God misschien wil laten zien wat hij moest doen. En dan komt er zo'n zonderling die alleen maar sprinkhaan en honing had. Moet hij aan denken? Ja, honing wel, daar ben ik gek op, maar sprinkhanen niet. Halleluja, maar bij God is alles mogelijk. Maar dan komt er zo'n zonderling, komt de woestijn uit en die verkondigt het evangelie. Dus de vooraankondiger. Dat kan alleen maar door Gods geest. En iedereen zou hem voor gek verklaren nu in deze tijd. Als iemand uit de woestijn zou komen. in een perenvelletje. Dat doe ik dus in een andere tijd, in een andere maatschappij waarin we leven, snap ik allemaal wel. Maar probeer je dat eens voor te stellen, dat we dingen soms gewoon doen, waar we met ons verstand inderdaad niet bij kunnen. En die we vanuit ons denken, vanuit ons eigen wil, niet zouden doen. En Johannes 3 vers 24 zegt ook, en wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem, en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. We moeten eten van dat brood, elke dag het levende brood op ons nemen. Want wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is de ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Over wie spreken we? Over Jezus Christus zelf. Hij is het ware leven. Hij is het echte leven. En ik zal u zeggen, ik weet niet of het in deze tijd, in deze gebroken wereld mogelijk is, maar eigenlijk, ik denk het wel uiteindelijk. Ik geloof dat God wil dat wij terugkomen in de blauwdruk zoals hij ons allemaal bedoeld heeft. En wat is die blauwdruk? Die blauwdruk is dat wij terugkomen zoals hij, Adam en Eva uiteindelijk geschapen. Dat wij elke dag eten van de boom des levens. En niet van de boom van goed en kwaad. En de boom van levens, Jezus zegt zelf, hij zelf het leven. Dat we elke dag van hem eten. En dat we zorgen dat we werkelijk ook van hem zullen leven. En in hem blijven. God wil dat we eigenlijk weer teruggaan naar de tijd zoals hij het bedoeld had. Voor de zondeval. Er was geen schaamte. Er was volledige vrijheid. In dat wat zij zeggen, je mag van alles eten, alleen niet meer in de boom. Nou, dat was toch meer dan genoeg. Maar ja, we zijn nieuwsgierig. Juist als je zegt tegen kinderen, dat mag niet, dan doen ze het.
Ja.
Maar bij mensen is het niet anders.
De volwassenen ook.
Ja, ja, precies. Wat niet mag, dat doen we graag. Maar Jezus zegt, je mag van alles eten, jongen. Kijk wat een ruimte je hebt, wat een geweldig hof dit is. Zoveel groen, zoveel vruchten. Je mag hier van allemaal van eten. Blijf er niet één boom eraf. Doe dat maar niet. Ik weet waarom. Maar ja, dat doen we toch aan juist. Maar hij wil dat we terugkomen in die staat, in die blauwdruk, van hoe hij ons werkelijk bedoeld heeft. Hoe hij ons bedoeld heeft, al voor de grondlegging van de wereld. Als we leven van Jezus omarmen, zijn we in staat om het koninkrijk te leven. Zijn we in staat koninklijk te leven. Ik heb het uit boven gezet en eerst gezegd, leef koninklijk. Maar we kunnen koninklijk leven als wij de koning zelf toelaten. Voor Jezus toelaten in ons leven. Maar dan op alle aspecten van ons leven. Dus het leven van Jezus omarmen zijn we in staat om koninklijk te leven. Jezus was gericht op het brengen van het koninkrijk van God hier op aarde. Hij zei van ik ben gekomen om het koninkrijk te verkondigen. Het evangelie van het koninkrijk. En in dat evangelie van het koninkrijk is alles meegenomen. Redding, verlossing, genezing, bevrijding, alles. Maar dat is uiteindelijk het koninkrijk. Het koninkrijk van God is het nieuwe, is het koninkrijk waar alles volmaakt en perfect is. Hij is gekomen om het evangelie van het koninkrijk op aarde te brengen. En wanneer leven we dan koninklijk? Als wij wandelen zoals Jezus gewandeld heeft. Want het koninkrijk van God bestaat uit liefde. En elkaar liefde hebben. Uit genade. Het staat ook uit het feit dat we autoriteit hebben gekregen om met de koning te mogen heersen. Iemand zei het net, of wat het net. Dat deze aarde is gegeven, dat wij mogen regeren met Jezus op deze aarde. Nu al. Hij heeft het onder zijn voeten gesteld. Dat wij hem bekend mogen maken. Dat zien we opnieuw in zijn onderwijs, dat hij het evangelie van het koninkrijk bracht. Want hij was zelf een deel van het koninkrijk. Hij was zelf de koning. En als hij al dat was, dan moeten wij als mensen ook koninkrijk-minded, koninkrijksdenken gaan krijgen. Dat is geen leven van pracht en uiterlijk vertoon, want koning Jezus kwam eerst als een lam. We worden koninkrijk-minded als we worden als Jezus. Want Lucas 17, vers 20, 21 zegt, gaat het over de komst van het koninkrijk van God. En mensen dachten dan van nou, wanneer komt dat koninkrijk dan? En er kwam natuurlijk ook wel een nieuw koninkrijk. Maar hij zegt, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of daar, want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. Het koninkrijk is als het ware, is ook met u. In Christus was dat zo. Het koninkrijk van God is in u, binnen in u, zegt het woord. Maar we kunnen het koninkrijk van God alleen maar zien en ervaren als we hem gaan leven. Van zijn brood, van zijn vlees eten elke dag. Niet alleen bij een avondmaal. Bij een avondmaal staan we vaak stil bij het feit, en dat is prima, dat heeft hij ingesteld. Helemaal niks mis mee. Hartstikke goed, enorm goed zelfs. Want het heeft te maken met, ook met ons zondebesef. Dat hij ons, voor onze zonde is gestorven, dat hij ons verlost heeft. Maar het gaat er ook om dat we dat brood elke dag eten, dat vlees elke dag eten. Hem eten, hem toelaten. Als je eigenlijk wilt zien, heb ik van de week bij bepaald, in de voorbereiding. Soms is het evangelie eigenlijk heel eenvoudig. We willen zien hoe het koninkrijk van Christus eruit ziet en hoe Jezus leefde. Lees 1 Korinthe 13. Als je 1 Korinthe 13 leest, dan zie ik daar Jezus in. 1 Korinthe 13, als je mensen inderdaad een beetje verwonderd kijken, en dat mag ook, maar dat daagt mij uit om 1 Korinthe 13 een paar versen te lezen, want 1 Korinthe 13, we kennen het allemaal wel, maar wat staat er ook voor precies? 1 Korinthe 13, weet u, als je dat leest, dan zie je Jezus daar doorheen. Dat is eigenlijk het koninklijke leven zoals Jezus dat bedoeld heeft. Als Paulus hier schrijft, de liefde is geduldig. Oh, nou. De liefde zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig. Dit is het leven van Jezus, lieve mensen. Want zo was Jezus toen hij op aarde wandelde. Jezus was liefde. Hij deelde zijn liefde. Jezus was vriendelijk. Jezus die was niet jaloers. Jezus pronkte niet met wie hij was. Jezus was in de Vader. Het gaat om dat we zijn in hem. Liefde handelt niet ongepast. Jezus handelde nooit ongepast. Ja, in de ogen van de fariseeën en schriftgeleerden, omdat ze het niet begrepen. Jezus zocht niet naar zijn eigen belang. Liefde zoekt niet zijn eigen belang. Nee. Dit is Jezus. Dit is koninklijk denken. Dit is koninklijk leven. Vanuit de liefde. Vanuit de genade. Liefde, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Maar verheugt zich over de waarheid. Liefde bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Dat is Jezus. Dat is koninklijk leven. Dat is koninklijk denken. Maar dat kan alleen. Dat kan alleen. Dat kunnen we niet uit onszelf. Want onze ziel is zo gebroken. Dan moet eerst onze ziel overgenomen worden door de geest van God. Dat geest van God geïmporteerd wordt in onze ziel. Dan kunnen we deze dingen gaan die groeien. Dan ga je groeien en denk je, wauw. Dan gaat het ook om in feite over andere dingen. Wat zegt dan vers 13? En u blijven geloof, hoop en liefde deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Dat is Jezus. Dat is koninklijk leven. Dat is leven uit hem. En een andere bijbeltekst waaruit we kunnen zien hoe het is om koninklijk te leven. Om elke dag te leven vanuit dat levende brood dat we elke dag eten. Is Galaten 5 vers 22. Dan denk ik, Galaten 5 vers 22. Ja, het gaat over de vrucht van de geest. En ik zie de vrucht van de geest altijd als eigenlijk ook als karaktervorming. Ik ben even te ver. Galaten 5 vers 22. Galaten 5 vers 22 zegt namelijk dit. De vrucht van de geest is echt de liefde. Hallo, begint hij weer ook met liefde. Blijdschap. Vrede. Geduld. Vriendelijkheid. Goedheid. Weet u, dit is Jezus. Want dat had Jezus allemaal in zich. Goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Oh. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, we zijn van Christus. Gij geheel anders, we hebben Christus leren kennen. We hebben het vlees, hallo, daar komt hij weer. Ook ons vlees moet gekruisigd worden. Het vlees met al zijn hartstochten en begeerten, gekruisigd hebben we dat. Maar hebben we dat ook echt? Doen we dat er ook af en toe? De Heer, laat mij nederig zijn, leer me maar nederigheid. Nou, ik heb me heel wat nederigheid mogen leren, denk ik. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Het gaat erom dat we veel meer uit de geest leven. Ik heb een boekje meegenomen. Echt, ik vond het een heel bijzonder boekje. Ik had er twee, maar ik heb er al één weggegeven. Deze ga ik niet weggeven, helaas voor u. Maar dit is van Tim Keller. En het heet Bevrijd van jezelf. De weg naar echte christelijke blijdschap. Een heel dun boekje. We kunnen hem wel aanschaffen, denk ik, ergens. Als u dat wilt, hoor. Tim Keller is stichter en predikant van de Redeemer Presbyterian Church in New York. De grote gezin, echt een man van God. En dan gaat het eigenlijk inderdaad over nederigheid. Het afleggen van jezelf. Bevrijd van onszelf worden. We vinden onszelf vaak nog zo belangrijk. We vinden ons ik. Als we onze tenen getrapt voelen, willen we toch iets terug doen. Maar Jezus zegt juist, nee, doe het nou niet. Als we ons aangevallen voelen, dan willen we toch weer terugvechten. Want we voelen ons verkeerd behandeld. Maar Jezus zegt, nee, doe het nou niet. Als je op de slang wang geslagen wordt, keer dan de andere toe, zegt hij. Dat is een andere principe. Dat is koninkrijksprincipe. Dat is koninklijk denken. Dat is koninklijk handelen. Want dan gaan ze Jezus zien. Hè? Weet u, op het moment dat wij op de wang geslagen worden aan de ene kant en we gaan terugslaan, dan heeft de boos je eigenlijk te pakken. Dan kijk, zie je? Je reageert vanuit je vlees. Maar de boze moet toch geen macht geven? Keer de andere wang? Nee. Als je kruipt je wang, oké, weet je, laat het erbij. Loop weg. Jezus werd bijna van de klif geduwd in zijn eigen dorp. Jezus ging niet in discussie, ging niet stoeien en vechten met ze. Hij keerde zich om en liep weg. Wat zal de wereld zeggen? Wat een watje. Want de wereld verwacht dat je terugvecht. Dat je je vuist laat zien. Maar Jezus deed het niet.
Ook je gaat
dat zou kunnen, maar ja, Jezus was wijs. Want met niet iedereen is een gesprek aan te gaan. Jezus ging heel vaak niet in discussie namelijk. Alleen met de fariseeërs. Hij ging vaak niet in discussie. We willen graag discussiëren. Ook weer soms om maar te laten zien dat we het weten. Jezus zegt, nou, soms moeten we zwijgen.
Nee, om te begrijpen.
Maar Jezus werd niet begrepen door de Joden.
Nee, maar dat wij de antwoord
begrijpen. Ja, maar wij hoeven niet altijd, te begrijpen. Jezus vraagt nergens, begrijp je mij?
Nee, maar leer wel je vijanden kennen.
Ja, soms wel, maar niet in alle situaties. Als jij van een grote groep van, ik weet niet hoeveel mensen, dat de menigte van een dorp, ga je niet uitleggen, proberen. Nee, precies, daar heb ik het erover. Ja, dat kan soms gebeuren. Maar goed, het gaat erom dat we niet altijd ons gelijk hoeven te halen. Want de wereld wil graag in discussie. De wereld wil graag laten horen hoe ze het weten.
Eindeloos
discussiëren. We praten wel, er komen steeds meer praatprogramma's op televisie. Om het te laten horen, we hebben het allemaal weten. Iedereen wil een beetje mening. 18 miljoen mensen in Nederland, 18 miljoen meningen.
18 miljoen.
Ja. Maar zoals Jezus niet. Jezus wil dat we leven zoals hij was. Hij liet het leven zien. Hij liet het leven zien. Een leven vol liefde, van genade. Van overgave aan de Vader. Als u wilt weten hoe de principes van het koninkrijk te leven. Nou, ik heb het al gezegd. Kijk naar 1 Korinthe 13. Kijk naar Galaten 5 vers 22. En zo zijn er meer teksten te zien. In het koninkrijk van God horen wij dankbaar te zijn. Ik ben dankbaar voor elke dag dat ik opsta. Ik ben dankbaar. En dankbaarheid maakt me zo blij. Dankbaarheid brengt me uit zelfs boven depressieve gedachten. Als je dankbaar bent en er hardop uitspreekt, proclameert, Heer, ik ben zo dankbaar. Ik ben zo dankbaar. Met een dak boven mijn hoofd. Ik ben zo dankbaar dat ik leven heb. Ik ben dankbaar dat mijn kinderen gezond zijn. Ik ben dankbaar. Dankbaarheid deelt je boven alles uit. Maakt je gewoon blij. Als je op het koninkrijk gericht bent, bent u niet te verslaan. Als je weet dat je een koningskind bent en weet waar je staat en dat hij de autoriteit heeft gegeven. Ik kan er nog veel meer over zeggen. Het laatste wat ik lees, avondmaal. God heeft ons geroepen om bij hem te zijn en vanuit hem onze omgeving te beïnvloeden. God verwacht van u en mij dat we zijn rechtvaardigheid, vrede en blijdschap laten zien. Door te zijn in hem. Door te eten van zijn vlees. Door te drinken van zijn bloed. Alles wat een ongelovige kan zien van het koninkrijk, moet via de gelovige komen. Want wij representeren het koninkrijk van God. Wij zijn ambassadeurs van God. En als je ambassadeur bent, heb je een grondgebied waar niemand op mag komen eigenlijk. Elke ambassade, in welk land dan ook, dat, daar waar de ambassade staat, is Nederlands grondgebied. Dus als u ambassadeur bent van God, staat u eigenlijk in het grondgebied van God. Dan is het de bedoeling dat we hem verkondigen en hem weer spiegelen. Weet u, ik heb het niet eens aan mijn vrouw verteld, ik heb het gisteren gedaan. Misschien heb ik het wel een keer verteld, dat wil ik eigenlijk niet meer. Maar ik heb gisteren een boek gekocht met een kaart erbij. Ja, ik verkoop al vaker boeken, maar dit boek is niet van mij. Ik kreeg het vorige week in mijn gebeden, ik ben aan het bidden voor een collega van mijn broer. Mijn broer is door de kerk gekomen vorig jaar en daar gebeuren wonderbaarlijke dingen. En hij heeft heel veel gesprekken met een van zijn collega's, vrachtwagenchauffeur ook. Zelfs 2 weken terug, dat ze 2 uur lang onderweg, alle 2 in mijn eigen rit zaten en 2 uur lang door de telefoon over God hebben gesproken. Hij heeft een biddende moeder en hij zoekende en vragende. Hij heeft ook hele kritische punten. Ik heb gezegd, joh, ik ga voor hem bidden. En ik ben voor hem gaan bidden. En ik werd erbij bepaald om een boek te kopen, want hij is nogal vaak ook dingen wetenschappelijk willen onderzoeken en bewijzen. Ik heb een boek gekocht met de titel Bewijs genoeg.
Die ken ik.
Ja? Met een kaart erbij. Je hebt misschien vele vragen. Je hebt iets in de zin van, je hebt vele vragen, ook al heb je honderden vragen. Maar God draagt jou. En ik heb al mijn broer gezegd, joh, ik heb dat boek voor hem gekocht. Ik ga hem inpakken, misschien wil jij hem van de week overhandigen. Hij kent mij niet, die collega kent me niet. Ja, ik heb hem wel eens een keer ontmoet, toen ik met mijn broer mee was. Ik heb hem verder nooit gesproken. Weet je, en ik geloof, daarom geloof ik dat de Heer dat op mijn hart gelegd heeft. Maar God wil dat ook verzaaien, dat verzaaien in allemans leven. Soms door geld, door misschien een cadeautje, gewoon door wat leuks te doen. Daarmee zaaien we ook. En ik geloof namelijk dat God dan ook laat laten zien aan die persoon van wauw, er is iemand anders die ik helemaal niet ken die aan me denkt. En dan gaat het niet om mij. Het gaat erom dat God zijn hart gaat raken. Dat is mijn verlangen. Dat is mijn gebed. En daarom vraagt God wel eens dingen van ons te doen. Dat je denkt van, oh, dat kost pijn in mijn portemonnee. Nou, doe het dan maar. Want God gaat dat echt ooit zegenen. Ik kan nooit tekort komen. En dit doet zo'n pijn niet hoor. Zo duurt zijn boek nog maar niet. Dus José, je weet het, ik heb het gekocht voor hem. Gewoon om weg te geven. Om tot een zegen te zijn. En dan wordt het koninkrijk van God zichtbaar. Dan worden harten geraakt. Ik weet van een schoonzus van mijn broer, die op een gegeven moment ook een Bijbel kreeg. En die mensen hebben heel weinig te besteden. En die vrouw die lijdt een anorexia, maar heeft haar hart aan de Heer gegeven. Begint te eten. Begint weer te veranderen. Maar ze was zo verbaasd dat ze een boek kreeg. Hè? Van iemand die ik niet ken, krijg ik zomaar een Bijbel? Weet u, dat doet iets met mensen. Dat doet iets met mensen. En daar gaat het om. Dat we ook vrijgeven. Jezus, de meest vrijgevige persoon op de wereld ooit bestaan was Jezus. Hij gaf zijn leven. En wij kunnen soms dan zo misschien wel zitten beknibbelen. Ja, moet ik het wel doen? Is die stem over nu? Weet je, als het op hart komt, doe het. God gaat harten raken, God gaat harten veranderen, God gaat harten vernieuwen. Bevrijd van jezelf. Als je bevrijd van jezelf, dan durf je dat. Dan ga je dat doen. Halleluja. Dank u Jezus. Amen. 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 Amen.